Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast De Taxioorlog. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over Dylan Jezelgus wordt zij de opvolger van Mark Rutte als partijleider van de VVD. En we hebben het over armoedebestrijding. Er zijn zorgen dat nu het kabinet demissionair is, er eigenlijk niks gebeurt op dat gebied. Met tot gevolg honderdduizenden meer armen in ons land dan nu het geval is. Dus er is actie nodig. Dat doe ik met mijn twee panelleden. Vandaag te weten Yasmin Ait Abdrahman, voorzitter van FNV Jonge United. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goed dat je er bent. En Geert Noordzij, raadslid voor de PvdA in Amsterdam. Goedemorgen.
Fijn om er te zijn.
Insgelijks, fijn dat je er bent. We gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En het breekijzer heeft te maken met de NAVO-top in Vilnius. President Zelensky is niet tevreden met de toezeggingen die de NAVO daar heeft gedaan, met betrekking tot onder andere lidmaatschap van Oekraïne. NAVO-bondgenoten zeggen dat Oekraïne lid kan worden, mits ze aan voorwaarden voldoen, maar er is nog geen tijdspad bekendgemaakt. Die voorwaarden die zijn ook niet helemaal duidelijk en ja, daarmee is concrete toetreding nog niet in zicht. Bovendien, het land is nog in oorlog. Zelensky heeft zijn irritatie uitgesproken, zegt dat Oekraïne respect verdient, zegt hij op Twitter. Hij vindt het ongekend en absurd dat er nog geen tijdschema is opgesteld, heeft het over zwakte en traagheid en ziet geen bereidheid. Desondanks maakt hij zich wel op voor verdere besprekingen. Dit zei hij vanochtend.
I want to discuss with our partners all these things. And the sword will speak today and fight for this. It's security guarantees for Ukraine on the way to NATO.
Ja, veiligheidsgaranties, dat staat momenteel centraal dus voor hem. Een van de drie speerpunten voor vandaag op die NAVO-top waar hij dus aanwezig is. Ja, heeft Zelensky een punt met zijn kritiek? Is het inderdaad allemaal te weinig en te laat? Of kan hij misschien ook wel te veel vragen van de internationale gemeenschap? Gebeurt er dan heel veel? Overspeelt hij daarmee zijn hand? Wellicht ons breekijzer vandaag is: Zelensky's eis voor een snelle toetreding tot de NAVO is onrealistisch. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Nu bellen, kom je zo meteen in de uitzending. Als je niet wil bellen, maar wel wil stemmen, dan kan het via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Dus eventjes naar Instagram, BNR Nieuwsradio, stories, daar stemmen. Krijg je over een minuutje of 20 een tussenstand van me. Maar het leukste is als je even belt, dan praat je zo mee. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Patrick Bolder, defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen, Patrick.
Goedemorgen, Ivan.
Zelensky's eis voor een snelle toetreding tot de NAVO is onrealistisch. Zelensky is ontevreden. Wat vind jij?
Ja, dat kan ik me vanuit zijn perspectief wel voorstellen. En hij is natuurlijk al heel lang aan het zeuren. En hij krijgt alles. En hij zeurde ook al heel lang over het NAVO-lidmaatschap. En dat krijg je nog eventjes niet. Mm-hmm. En dat weet hij ook eigenlijk wel dat dat nog niet kon. Maar hij had wat meer duidelijkheid verwacht over echt, wat je ook al zei net in de aankondiging, een specifiek tijdpad. Dat is natuurlijk lastig te geven. Zolang er vijandelijke troepen in Oekraïne zijn en zolang het oorlog is, ja, kan die gewoon niet toetreden. Dus dan is het ook heel lastig om te zeggen wanneer dan wel. Nou ja, aan die twee voorwaarden moet worden voldaan. Maar dat is allemaal een beetje onduidelijk wanneer ook de lidstaten er allemaal mee akkoord gaat. Ja. Dus zijn teleurstelling is begrijpelijk, maar hij wist ook wel dat er niet veel meer in zat dan wat hij nu kreeg.
Nee, dus het is ook een beetje een toneelstukje. Het is op zich misschien wel ongekend ook wat Zelensky allemaal gedaan krijgt. Hè? Stoltenberg zei gisteren ook nog, er is nog nooit zo'n sterk signaal vanuit de NAVO gegaan naar welk land, op welk moment dan ook. Ben je het daarmee eens?
Ja, dat klopt absoluut. En de eenheid van de NAVO die is natuurlijk ook heel belangrijk. Kijk, we zitten nu weer met een oorlog op het Europese continent. En de NAVO is opgericht juist om dit soort oorlogen te voorkomen. Of in ieder geval landen veilig te houden die in zo'n oorlog terecht zouden komen. Nou ja, voor de landen die lid zijn, klopt dat allemaal. En de eenheid is heel erg belangrijk. Want dat schrikt natuurlijk ook een agressor af. Mm-hmm. Wij zijn nog niet in oorlog met Rusland, gelukkig. Mm-hmm. Omdat juist de NAVO zo sterk is.
Ja. Kan Zelensky's tonen ook contra werken, dat het hem tegen gaat werken, of zie je dat voorlopig niet gebeuren?
Nou ja, het wordt niet op prijs gesteld. En Mark Rutte die gebruikte volgens mij gisteren ook een krachtterm van dat hij vond dat Zelensky eigenlijk een beetje zijn hand aan het overspelen was. Ja. Maar we hebben ook al gezien dat alle NAVO-leiders, de leiders van de landen van de NAVO en van de EU hebben zich al uitgesproken voor langdurig commitment en verbondenheid aan de Oekraïnse veiligheidssituatie. Dus hij krijgt een heleboel, hij blijft een heleboel krijgen. De NAVO bestaat natuurlijk uit democratische landen. Die hebben allemaal een eigen afwegingskader. En het is ook goed dat daar ruimte voor is. Anders dan in een autocratisch bestuurd regime zoals in Rusland, waar dat soort afwegingen niet plaatsvinden.
Oké, Patrick, we praten zo verder. Ik ga een rondje mijn panel doen. Ons spreekijzer vandaag. Zelensky's eisen voor een snelle toetreding tot de NAVO is onrealistisch. Jasmin, wat vind jij?
Ik denk dat het op korte termijn inderdaad onrealistisch is. Puur gezien de situatie. Biden die heeft ook al gezegd van zolang er oorlog is, kan Oekraïne sowieso niet toetreden. En het is gewoon politiek echt te gevoelig. Iedereen is gewoon bang voor Poetin. En je wil Rusland niet tegen je in het harnas jagen. Ja, en zolang de oorlog verder woedt, zal dat denk ik het geval zijn.
Ja, wat vind jij van de toon van Zelensky? Ik noemde die woorden net. Geen bereidheid, zwak en traag, absurd. Komt zwak over. Rutte zei inderdaad, dat zijn woorden die zijn niet behulpzaam.
Ja.
Hoe kijk jij ernaar? Moet hij wel? Is hij een soort vechter in doodsnood en kan hij niet anders?
Nou, in diplomatiek opzicht is het inderdaad niet heel handig en worden dit soort uitspraken ook vrij snel als fel gezien. Maar tegelijkertijd is hij ook gewoon het staatshoofd of de premier. Ja, het staatshoofd van Oekraïne. Vanuit die positie snap ik heel goed dat hij dat zegt. Want hij leidt een land in oorlog. En hij wil gewoon zekerheid. Dus dat snap ik heel goed.
Ja, hij krijgt heel veel, maar hij wil meer.
Ja.
Ja. Geert, wat vind jij, Breekijzer? Zelensky's eis voor snelle toetreding tot de NAVO is onrealistisch.
Ja, dat is inderdaad waar hij op aanstuurde. En ik snap die woede van hem ook wel echt. En Ivan, ik hoorde je net een toneelstukje noemen. En ik denk dat dat toch wel echt te makkelijk is. Want inderdaad, diplomatiek is het misschien niet heel slim, deze woede. Maar uiteindelijk is het wel, hij krijgt veel, maar hij krijgt ook heel veel voor zijn kiezen. Hij heeft het ongelooflijk zwaar, hij heeft die hulp ontzettend hard nodig. Hij zit in een hele moeilijke positie. En dan is het heel logisch als je de hulp niet krijgt die je misschien mogelijk wel verwacht. Dus dat gezegd hebben, dan denk ik wel dat het voor de NAVO zelf, deze top, een heel belangrijk en ook goed moment is. Ik moet weer denken aan 4 jaar geleden. Toen noemde Macron het geloof ik nog hersendood, de NAVO. En we zien nu waar de NAVO weer staat, dat het die eenheid toont. Dat die ook uitgebreid verder wordt, mogelijk ook. Dus met Oekraïne op termijn. En dat is denk ik wel iets heel belangrijks om aan te kaarten. Ja. Dat we die eenheid wel hebben laten zien.
Ja, ik zeg trouwens een heel stukje, maar bedoel ik meer. Het is natuurlijk ook, hij moet de aandacht van de internationale gemeenschap houden. En dat doe je niet door allemaal hele zachte, lieve woorden te spreken. Maar dan moet je duidelijk zijn en fel zijn.
Ik hoop dat we als internationale gemeenschap vanuit onszelf wel die aandacht ook kunnen houden voor Oekraïne.
Denk je dat ze
dat is denk ik ontzettend hard nodig. Want we zien ook wat voor verschrikkelijke dingen er in Oekraïne gebeuren. Ja. En hoe hard het nodig is. Er blijft ook hulp komen vanuit onder andere Nederland voor Oekraïne. De NAVO blijft zich versterken. Er zijn ook stappen gezet verder om te zorgen dat het makkelijker voor Oekraïne straks wordt om toe te treden. Dus die aandacht is er zeker wel. Ik denk echt dat deze uitspraak ook voortkomt uit frustratie.
Patrick, voordat we naar de bellers gaan, kan je even opzoomen is misschien wel veel gevraagd, maar schetsen wat die NAVO-top tot nu toe voor Zelensky opgeleverd heeft. Want hij gaat met best wel wat naar huis, toch?
Nou, hij gaat zeker met veel naar huis. Wat het voor hem heeft opgeleverd is dat misschien is het ook wel een goed makertje van de politici, want ik ben het met Geert en Jasmin eens. Het is heel belangrijk dat we die steun houden. Het is heel belangrijk dat we eenheid uit blijven stralen. Dit was een stap te ver op dit moment. Het is geen toneelstuk. Nou, hij zet zijn woorden zwaar aan. Maar de hoeveelheid wapensteun. En gisteren ook opeens werd bekend dat Nederland nu echt de volgende stap neemt in die F-16-coalitie. Ja. Wij gaan vliegtuigen F-16's leveren voor de training van Oekraïnse manschappen. Eerst in Denemarken, daarna in Roemenië. Ja, en dan is het een logische stap dat ze uiteindelijk worden overgedragen naar Oekraïne. Nou, en ook Amerika heeft dan weer een groot steunpakket van 800 miljoen euro... bekendgemaakt. Duitsland 700 miljoen euro. Frankrijk, de Scalp, dat is hetzelfde als de Storm Shadow, die de Britten al eerder hebben geleverd. Hij komt wel weer met een behoorlijk gevulde boodschappenwagen thuis.
Ja, ik geloof dat 7 bondgenoten inderdaad van Oekraïne nu ook vandaag met veiligheidsgarantie gaan komen. Dat hebben het VK en de Amerika aangekondigd. Verder, als het gaat om die NAVO-toetreding, daarvan wordt dat voorportaal wordt geschrapt. Hè?
Ja,
daar kan hij toch heel blij mee zijn?
Nou, dat zal hij ook wel zijn. Ja. Alleen ja, ook voor de binnenlandse consumptie. Hè, het is belangrijk dat hij laat zien dat hij strijdt voor de goede zaak. Dat hij Oekraïne zo snel mogelijk in de NAVO wil hebben. En daarom gebruikt hij dit soort woorden. Maar in de bilaterale die vandaag zullen plaatsvinden, zal hij dat ook weer benadrukken. Maar hij zal ook zeker zijn dank uitspreken. Ja. En ook weer wapensteun verder vragen en een verlenging daarvan vragen.
Ja, ik zie inderdaad de tweets van Zelensky die stromen binnen. Want hij communiceert veel via Twitter, onder andere ook Telegram. Ja. En hij bedankt daar inderdaad, even kijken, 8 minuten geleden bedankt hij Olaf Scholz, Anthony Albanese uit Australië wordt bedankt. Dat is 3 minuten geleden, dus er zit ook wel een toon van dankbaarheid in. We gaan even naar onze bellers. Kijken hoe ze reageren op ons breekijzer. Zelensky's eis voor een snelle toetreding tot de NAVO is onrealistisch. 020-468-4x0 als je wil reageren. Nu bellen, dan kom je zo meteen bij me in de uitzending. Rob, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, Ivan. Ik spreek met Rob uit de Bild.
Zeg het maar.
Ja, nou ja, ik vind het zo dat Zelensky die doet wat hij doen moet. Hij is moreel verplicht aan zijn bevolking om het onderste uit de kant te halen. Want hij eist ook het uiterste van zijn bevolking en van zijn soldaten. Hij zit in dezelfde positie als Winston Churchill, hè, 40-41. Die stond ook alleen tegen Nazi Duitsland. En die hadden nog de steun van Sovjet-Rusland met grondstof en alles. En die probeerde ook bij Roosevelt, de president van de Verenigde Staten, alles voor elkaar te krijgen voor zijn landen. Dat was ook over zo'n jengelen, dat was ook paaien en dat was wat andere dingen. Dus het is precies dezelfde, situatie. Alleen ik denk dat Oekraïne gewoon blijft bungelen. Want realistisch, NATO-lidmaatschap zit er niet in. Maar ze bungelen al sinds 2008. Want gisteren Norbert Rutgen, die sloeg de spijker op zijn kop op de Duitse tv. Ja. Dus ook al de ellende ligt bij het NATO-besluit van 2008. Ja. Toen wilde Bush, die wilde hebben dat Oekraïne uitgenodigd werd. Merkel en Chirac, die waren er tegen. En toen kwam de slechtste uitkomst. Was. Ja, om het in het ongewisse te laten, was beter geweest als ze ja gezegd hadden. Minder best geweest als ze nee gezegd hadden. Dan was het duidelijk geweest. Maar sindsdien bungelen ze gewoon. En zitten ze in deze situatie, zijn ze prooi voor Rusland geworden.
Duidelijk. En Zelensky kan niet anders dan het onderste uit de kan halen. Dank voor het bellen. Fred, goedemorgen.
Goedemorgen, met Fred uit Den Bosch. Meneer Zelensky praat voor zijn beurt. Hij doet strategisch een aantal onvergevelijke opmerkingen. Turkije en China zijn druk bezig een soort Koreaanse situatie te creëren voor de Oekraïne. Koreaanse, Noord- en Zuid-Korea. Hij mag niet naar de Krim. Want als hij naar de Krim gaat, dan krijg je een complete oorlog. Hij moet daar ver uit de buurt blijven. Want daar wil hij naartoe. Hij doet allerlei pogingen om naar de Krim te gaan. En wat wij niet weten is dat bij Bachmoed 1800 Russische tanks klaarstaan om Oekraïne binnen te stormen. Dus ik vind dat Zelensky onstrategische opmerkingen maakt.
Dank voor het bellen, Fred. Overigens over Bachmoed, daar meldt de Oekraïnse krijgsmacht dat daar wat succesjes geboekt zijn, voor wat het waard is. Rogier, goedemorgen.
Ja, goedemorgen met Rogier, Ivan en gasten. Ik vind helaas meneer Zelensky een beetje pedante vertoning gedaan hebben. Wij zeggen ook niet tegen hem van ga jij maar eens fijn onderhandelen. Nee, het Westen of de NAVO die wringt zich in allerlei bochten om hem aan wapens en heel veel geld wordt daar ook in gepompt in Oekraïne. En ik vraag me af wat de oligarchen in dat land, die corrupte oligarchen moet ik zeggen, wat die betalen van de rekening. Maar dan vind ik het wel behoorlijk over de schreef dat hij dan ineens allerlei krachttermen gaat gebruiken in diplomatiek opzicht. Dus ik vind het een beetje een verwend meneertje worden. En dat is voor zijn eigen imago en voor de steun van het Westen geen goede zaak.
Dank, Rogier, voor het bellen. BNR breekt. Ivan Verrips. Ik zag in mijn rechterooghoek Geert heel hard nee schudden. Dus die ga ik zo het woord geven. Je luistert naar BNR breekt vandaag in mijn panel. Jasmin Ait Abdurrahman, voorzitter van FNV Jonge United. Geert Noordzij, PvdA-raadslid in Amsterdam. En ook bij me is Patrick Bolder, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Ons breekijzer vandaag. Zelensky's eis voor een snelle toetreding tot de NAVO is onrealistisch. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Nu bellen 020-468-4x0. Dan spreek ik je ergens in de komende 8 minuten nog. Nou, Geert, licht je non-verbale communicatie even toe.
Ja, ik was toch wel verrast, ook door een deel van de inbellers. Ja. Want met woorden als verwend, Zelensky, wordt toch de indruk gewekt alsof hij allemaal cadeautjes krijgt van allemaal andere landen. Terwijl het wel gewoon een land is dat is aangevallen door Rusland. In ongelooflijk grote problemen, in een ongelooflijk moeilijke situatie. Andere landen bieden hulp, dat is fijn, maar dat zijn geen cadeautjes. Het is niet alsof het allemaal maar lekker makkelijk gaat daar in dat land. Het is een hele moeilijke situatie, dat moeten we wel begrijpen. Ja. Daar komt frustratie bij kijken, daar komt een verzoek om hulp bij kijken. En dat is geloof ik heel terecht.
Ja. Nog even, Patrick, over die NAVO-toetreding. We weten, de Baltische landen die zijn daar op zich misschien nog wel meer voor dan landen als Amerika en Duitsland, die toch wat terughoudend zijn. Levert dat daar nog spanning in die NAVO op, of niet?
Nou, natuurlijk is er spanning en er zullen ook uitgebreide discussies zijn geweest. Kijk, de NAVO is inherent een verdedigende organisatie en is daarvoor opgericht om veiligheid in Europa te houden. Niet voor niets hebben voormalige Oostbloklanden dan ook gekozen om lid te worden van de NAVO, juist voor die veiligheid. En wat je nu ziet is, met de toetreding van Zweden en Finland, dat de Oostzee is nu een NAVO-binnenzee geworden. En dat is strategisch heel erg belangrijk voor de NAVO. De Russische Oostzeevloot, de Baltische vloot, met haar havens in Sint-Petersburg en Kaliningrad. Ja, die kan je nu afsluiten. En wat dat betreft is dat wel heel belangrijk, die eenheid binnen de NAVO. Nou, wat Zelensky zegt, en ik ben het met Rob uit de beeld eens, van ja, hij moet natuurlijk ook wel richten zijn eigen volk. Hij vraagt daar veel van. Ze zijn in oorlog. Geen enkel staatshoofd van de NAVO die zou met hem van plaats willen wisselen. Dus ik snap ook wel zijn woorden en dat hij als verwend iemand optreedt. Nou, dat vind ik wel heel sterk gezegd. Echt, het is oorlog. Hij vecht voor het voortbestaan van zijn land. Hij heeft alles daarbij nodig. We hebben veel geleverd. We moeten nog veel meer leveren. En het is ook uiteindelijk, als Rusland daar teruggeslagen wordt, of in ieder geval niet verder kan gaan, is dat ook goed voor onze eigen veiligheid. Dus ik denk dat we verder moeten kijken naar alleen wat Zelensky zegt, naar het hele geopolitieke spel dat hier plaatsvindt. En wat dat betreft snap ik hem. En de NAVO-leiders snappen ook precies waarom hij zo praat. Alleen, het gaat wat te snel voor enkele. En dat zijn met name Biden en Scholz. Want die kijken ook inderdaad naar wat is het escalatierisico, en wanneer worden de nucleaire dreigementen nou echt gedaan zijn door Poetin. Maar ook werkelijkheid, ja, daar moeten we natuurlijk voor uitkijken. En daar kan je op verschillende manieren naartoe kijken.
Ja, onder het mom van happening now, op dit moment, letterlijk nu, twittert Zelensky dat zijn bijeenkomst met Mark Rutte is begonnen. Hij zegt er is veel om dankbaar voor te zijn en ook veel waar we het nog eens over zullen moeten worden. En het zal een zinvolle, it will be meaningful, zo schrijft hij op Twitter. Nederland speelt, Jasmin, best wel voor zo'n klein landje best wel een prominente rol als het gaat om steun aan Oekraïne. Ben je er trots op?
Ik denk dat het heel goed is dat we als Nederland zoveel steun betuigen, ook richting Oekraïne. Al heeft Rutte natuurlijk wel aangegeven dat het niet handig was dat Zelensky zich op die manier opstelde. Mm-hmm. Ik denk als je kijkt naar de geschiedenis van Oekraïne, dan is Oekraïne eigenlijk altijd een beetje een battleground geweest voor wereldmachten om een beetje hun beef uit te vechten. En de enige, ik zie Geert heel verontwaardigd kijken, maar de enige manier, ik ben heel benieuwd, de enige manier om die beschermde status te geven is door toetreding aan de NAVO. Mm-hmm. Maar dat betekent eigenlijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld de reacties van de VS, dat betekent eigenlijk gewoon wereldoorlog. Want dan is er een heel groot blok, dan zijn alle landen van de NAVO staan dan lijnrecht tegenover Rusland. Dus dat is de angst die je bij heel veel landen ziet. En dat is heel begrijpelijk, denk ik. Dus ja, voor nu is denk ik het enige wat kan gebeuren is alle veiligheidsgaranties geven die je maar kunt geven, ook als Nederland. Ja. Dat is het enige wat we voor nu kunnen doen voor Oekraïne.
Maak jij nog zorgen om de politieke onrust in Nederland nu? We hebben een demissionair kabinet, we hebben een premier die zegt dat hij er na de volgende verkiezingen informatie mee stopt. Nou, allerlei partijen waarbij leiderschap onduidelijk is. Ja. Zou nog wel iets kunnen betekenen? Of is dat niet iets wat jou direct zorgen maakt voor de steun aan Oekraïne?
Nou, het demissionair kabinet heeft al wel gezegd dat de steun aan Oekraïne, dat niet controversieel verklaard gaat worden. Dus dat gaat gewoon door. En volgens mij is er wel een overgrote meerderheid in de Kamer. En ik denk niet dat het zomaar zal veranderen om steun te leveren aan Oekraïne. Dus daar maak ik me niet zoveel zorgen om, gelukkig.
Nee. Nog even over wat Zelensky zegt als het gaat om die tijdlijn. Daar is hij ook gefrustreerd over dat hij er niet is. Stoltenberg zei daarentegen, er is nooit een tijdlijn. Patrick, heeft Stoltenberg daar een punt? Of heeft Zelensky daar een punt? Of hebben ze allebei wel of geen punt?
Ja, dat is natuurlijk het gevecht met woorden. Ja. Er zijn hele voorzichtige uitdrukkingen gekozen, woorden gekozen om iedereen tevreden te houden. Ja, dat lukt niet altijd. Maar dat is een diplomatieke spel en dat snapt Zelensky ook als geen ander. Dus ja, daar moeten we niet te veel aandacht aan besteden. Het belangrijkste is wel de langdurige steun, de eenheid die de NAVO uitstraalt, met name richting Oekraïne. Ja, dat is belangrijk. En dat is eigenlijk de grote afschrikking voor Poetin. Die had gehoopt dat hij in de long game het zou winnen. Maar de steun vanuit het Westen die blijft aanwezig. En dat is een grote tegenvaller van Poetin. Ja. Hij zal nadruk leggen op het feit dat Oekraïne niet meteen kan toetreden. En daarbij proberen de NAVO uit elkaar te spelen. Maar daar moeten we niet in trappen.
Ja. Laten we nog even praten over wapens. Jij noemde al F-16's. Wanneer gaat Oekraïne daar echt iets aan hebben?
Ja, dan moet je toch wel denken aan begin volgend jaar op zijn vroegste. Alle opleidingen moeten nog gebeuren voor de vliegers, maar ook vooral ook voor het technisch personeel. Hoe ga je dat allemaal inrichten? Waar ga je die F-16's dan stationeren? Maar eerst moet je nog zorgen dat de mensen ermee kunnen opereren, dat er goede wapens onder kunnen hangen. Daar gaat gewoon tijd overheen. Daar kunnen we niet omheen. Dat is jammer voor Oekraïne. Dat kunnen ze hard gebruiken, zeker nu met het offensief. Zouden ze dat heel graag willen gebruiken om luchtoverwicht te krijgen boven de fronttroepen, zodat die veel effectiever kunnen optreden met steun vanuit de lucht. Want dat is wel heel erg belangrijk. Maar ja, het gaat nou helemaal niet sneller. Dat kan niet anders. En daar zal ik mee moeten leren leven.
Ja, en dan andere wapenleveranties. Nou, we hebben een paar dagen geleden gehoord, Amerika is om. Er waren al een tijdje geruchten, maar ze gaan clustermunitie leveren. Dat is niet onomstreden. 100 landen hebben dat verboden. En het lijkt ook wel een beetje een soort noodgreep, toch, van Biden? Van ja, ik heb niet anders. We doen dit maar.
Nou, dat klopt. Wat we al heel lang roepen is dat de voorraden die wij in het Westen hebben afgebouwd. Want we zouden nooit meer in een groot conflict komen waar je een hoog verbruik hebt van voorraden. Dus die voorraden hebben we afgebouwd. De industriële productie bestaat bijna niet meer, want er is nooit meer geïnvesteerd in munitiefabrieken. Ook de grote investeerders, zoals pensioenfondsen, wilden dat niet meer doen, want dat zou onethisch zijn. Ja, daar lopen we nu tegenaan. Moet weer worden opgestart. Wat de Amerikanen nog wel aan artilleriemunitie hebben, dat is die clustermunitie. En laten we niet vergeten dat Rusland al vanaf het begin van de oorlog clustermunitie gebruikt, en dan niet alleen tegen Oekraïnse troepen, maar met name ook tegen de Oekraïnse bevolking. Dus je moet het wel een beetje in perspectief zien, alhoewel het een verschrikkelijk wapen blijft.
Ja, Geert, ben je anders gaan denken over het investeren in wapens? Dat is natuurlijk heel lang, dat doe je niet, maar ja, het is nu oorlog. Misschien dat je daar toch iets anders over moet gaan denken.
Ja, ik denk inderdaad dat wel sowieso ons beeld op het gebied van geopolitiek, veiligheid, zeker internationaal, ergens verandert. Ook de manier van oorlog voeren. Maar ook het gevaar vanuit Rusland bijvoorbeeld. Dat we dat veel helderder zijn gaan zien. Mm-hmm. En dat dat ook verder gaat dan dreigingen vaak.
Ja, dus?
Dus dat is denk ik iets waar we ons zeker bewust van zijn geworden. En dat gaat inderdaad ook om munitie. Maar sowieso om internationale veiligheid. En alles wat daarbij komt kijken.
Ik dank Patrick Bolder, defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Fijn dat je bij ons was, wederom in deze aflevering van BNR Breekt. Ons breekijzer vandaag, Zelensky's eis voor een snelle toetreding tot de NAVO, is onrealistisch. Op onze Instagram-pagina is 90% het daarmee eens. Daar kan je nog de hele dag reageren. En zometeen gaan we verder praten over het nieuws van de dag. Dan hebben we het natuurlijk over Dylan Jezogus, die vandaag via de Telegraaf bekend maakt dat zij wel Mark Rutte wil opvolgen als leider van de VVD. Overigens, Telegraaf die best veel primeurs heeft de laatste dagen. Jezogus dus, Hoekstra die niet door wilde, stond in de Telegraaf. Vanochtend ook Mona Keizer die het CDA niet wil leiden. We hebben het natuurlijk ook nog eventjes over de linkse samenwerking. Ik heb audio van Marjolein Moorman, die vanochtend daar een en ander over heeft gezegd bij AT5. Wil zij die GroenLinks-PvdA-club gaan leiden. En problemen bij de politie, alweer wellicht. Nou, wat die precies zijn en hoe die op te lossen zijn, bespreken we zo meteen hier in het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Iwan Verrips.
Welkom terug. In mijn panel vandaag Jasmin Ait Abderrahman, voorzitter van FNV Young United. En Geert Noordzee, hij is raadslid in Amsterdam voor de Partij voor de Arbeid. We gaan praten over het nieuws van de dag en te beginnen in de politiek in Den Haag. Dus demissionair minister van Justitie, Dylan Jezelguus, wil Mark Rutte opvolgen als lijsttrekker van de VVD. En als diezelfde partij de grootste wordt na de verkiezingen in november, dan zou ze zomaar onze nieuwe minister-president kunnen worden. In de Telegraaf geeft Jezelguus in ieder geval de aftrap voor haar campagne. Ja, is zij de gedroomde kandidaat voor die partij en de potentieel gedroomde nieuwe minister-president? In Den Haag zijn momenteel allerlei prominente VVD'ers die zich direct achter haar scharen. Denk aan Christiane van der Wal, denk aan Erik van der Burg. Heel veel huidige VVD'ers die steunen haar. Gisteren was ze even bij de camera bij de NOS en toen liet ze nog vrij weinig los.
Wilt u de opvolger worden van Mark Rutte als partijleider?
Daar heb ik nog helemaal geen antwoord op. Daar ben ik zelf nog over aan het nadenken. En op dit moment ga ik daar helemaal niet zoveel over zeggen.
Nee, en een paar uur later ging de krant naar de drukker en toen was het opeens wel geregeld. Je zag ook al aan de glimlach dat zij natuurlijk wel meer wist. Maar ja, nog niks kon zeggen. Dat was ook een beetje ongemakkelijk met Rutte afgelopen maandag, die een paar minuten voor het debat nog zei: nee, ja, ik heb de ideeën en ik heb er zin in. En als u het me nu vraagt, ga ik door. En een paar minuten later stopte hij ermee. Nou, Jezelguus dus de kandidaat. Ik weet niet of het jullie partij is, maar ik, ook niet zo, ik weet wel dat het niet jouw partij is. Ik weet niet hoe het bij Jasmin zit, maar dat maakt niet zoveel uit. Denk je wel dat het de goede vrouw op de goede plek is?
Ik denk dat het voor de VVD echt een hele slimme zet is, inderdaad. En dat hier ook wel echt al lang over is nagedacht. Anders kan je het ook niet binnen een week aankondigen dat Jezelguus het gaat doen. Ja, ik denk wel, ook gezien het thema waar de verkiezingen nu over zou gaan, asiel, migratie, dat is echt haar thema. Ja. Ze heeft wel echt een bliksemcarrière gemaakt binnen de VVD. Echt binnen 10 jaar van gemeenteambtenaar naar minister van Justitie en Veiligheid.
Nou, wacht, laten we even in een half minuutje met onze politiek verslaggever Mats Akkerman dat cv doornemen. Komt-ie.
Als we kijken naar haar politieke carrière, dan is ze begonnen in de gemeenteraad in Amsterdam in 2014. Ook daar zat ze vooral veel op het thema criminaliteit. Straatintimidatie heeft ze veel aan gedaan om dat aan te pakken. En ze werd in 2017 al gevraagd om op de kandidatenlijst te komen voor de Tweede Kamer. En dat beviel zo goed dat ze in 2021 werd gevraagd om staatssecretaris te worden in het demissionaire kabinet Rutte 3. Toen werd ze staatssecretaris van Klimaat. En ja, nu haar laatste baan minister van Justitie en Veiligheid.
Ja, 2014 gemeenteraadslid, 2021 was ze stas.
Ja. Ja, dat is, je kunt zeggen wat je wil, maar dat is wel knap.
Ja.
En dat is, ze krijgt ook wel veel kritiek. Hè, van, ze is wel heel veel op tv en ze doet wel heel veel aan zichtbaarheid. Maar ja, ze zegt zelf ook daar dan in reactie op van ja, je wordt niet zomaar minister van Justitie en Veiligheid als je met one-liners. Uh-huh. Ja, dat moet je er wel nageven.
Ja.
Ik ben wel heel benieuwd wat dit gaat doen met de stemmen, met gewoon het politieke landschap. Uh-huh. Ik kan me voorstellen, net zoals je bij Sigrid Kaag hebt gezien, dat misschien de rechterflank van D66 bijvoorbeeld, die zal misschien gaan schuiven richting VVD. Want dat zou betekenen dat we voor het eerst een vrouwelijke premier hebben. En het is echt haar thema. Heeft gewoon een heel sterk profiel als het gaat om inderdaad criminaliteit, maar ook asiel, migratie. Dus ze kan dat helemaal claimen, denk ik.
Ja, gaat denk je haar nog nagedragen worden? Zij was natuurlijk ik zou maar bijna zeggen door Rutte verantwoordelijk gemaakt voor het oplossen van dit migratieprobleem, het asielmigratieprobleem. Althans, nou ja, goed, het probleem wat geschetst werd. Dat is niet gelukt. Daarvan kan je ook zeggen dat is misschien niet zo heel lekker sterk gaat ze eruit.
Ja, er zijn een heleboel crisissen erfenis Rutte. Daar zal ze allemaal mee te dealen hebben als nieuwe lijsttrekker. Mm-hmm. Ik weet niet of het haar echt nagedragen zal worden. Ik denk eigenlijk dat het er vooral zal helpen. Maar dat er ook, ik denk ook dat er heel veel kritiek zal komen. Dat denk ik wel.
Ja. Geert, is de Nederland toe aan een vrouwelijke premier? Dat voor het eerst ook een vrouwelijke premier met een migratieachtergrond dan dus?
Ja, ik denk sowieso dat we in de politiek toe zijn aan meer vrouwen, überhaupt ook meer mensen met een biculturele achtergrond. Meer LHBTI'ers in de politiek. Maar over Jezelguus zelf, ja, het is natuurlijk niet mijn partij, de VVD. Maar ze was natuurlijk staatssecretaris van Klimaat een tijdje.
Ja.
Nou, onderwerp dat me aan het hart gaat. En ik keek even van wat was toen haar visie.
Weet je haar daar niet echt heel tevreden mee bent?
Ik vond het echt ongelooflijk. Gewoon nul ambitie. Nou ja, ik ben nu wel heel hard, maar ik schrok er wel van, moet ik zeggen.
Ja.
Want ik las een interview van haar terug in het NRC. En daarbij zei ze ook van ja, het halen van die klimaatdoelen van 55%, dat is iets voor het volgende kabinet.
Mm-hmm.
Het halen van de agenda-doelen, nou, dat zien we dan wel als we ze niet halen. En ook gaan we niet nu nog extra maatregelen nemen, want we zien wel. Dus dat vond ik wel zorgelijk op het gebied van de klimaatcrisisbestrijding. Maak ik me daar wel zorgen om als ik dat interview teruglees.
Ja, ze had ook zoiets van al die klimaatdrammers, daar gaan we niet al te veel aandacht aan besteden. Laatst ook nog een lezing, hè, waarbij ze zich erg tegen woke-gedachten goed verzet. Is dat ook iets waar het goed is als een VVD-leider daar flinke profiel op maakt?
Nou, misschien voor de peiling, maar ik denk voor ons als samenleving om de polarisatie tegen te gaan, dat dat niet goed is. Dat het juist heel belangrijk is dat we uitdragen dat we iedereen accepteren en dat iedereen mag zijn wie die is. En dat we dat als verhaal uitbrengen. En dat is daar nu natuurlijk wel een strijd mee. Als je gaat zeggen, nou, die woke-beweging, als je dat zo gaat stigmatiseren en afstempelen, die is maar niet goed en die moeten we wegzetten. Dat vond ik wel heel jammer, ja.
Dan nog even kijken naar links. GroenLinks in de PvdA. Nou, daar wordt het op dit moment is er een stemming bezig of die een lijst gaan vormen. Uiteindelijk heb je al gestemd, Geert?
Ja.
Heb je voorgestemd of tegen? Ja, ja, precies. Oké, nou, dan is de vraag een beetje, wie gaat die kar trekken? Moet dat wat jou betreft een andere leider zijn dan een van de leiders van die partijen nu?
Nou, ik vind dit dus echt, ik had deze vraag al een beetje zien aankomen.
Ja, voorspelbaar, hè?
Ja, maar we hebben nu een enorme stemming. Ja. Dat is heel bijzonder, dat is uniek, dat is historisch. Over gaan we de twee grote linkse samen, gaan we samen die verkiezingen in met een gezamenlijke lijst en een gezamenlijk programma. Ja. Ik probeer als jonge politicus een beetje een fris, nieuw geluid erin te brengen. En dan komen we met een vraag van de oude politiek over de poppetjes. Wie gaat het doen? Terwijl we het ook kunnen hebben over de mooie linkse idealen, de plannen die we nu maken en die gezamenlijke lijst.
Ja, maar die plannen zijn toch niet zwaar met een waardeloze persoon aan de top?
Nee, maar we kunnen er zeker van zijn dat we genoeg mensen bij de partijen hebben. Dat ze uit je kijken vorige week ook al. En laten we nou niet de hele tijd nu gaan hebben over de poppetjes, maar laten we het gaan hebben over die verhalen en die idealen en programma's.
Gaat het hebben over de poppetjes.
Ja, maar dat is wel die oude politiek en dat vind ik jammer. Ja,
nou, ga het toch doen. Timmermans, gisteren fragmentje bij, ik geloof, Nieuwsuur. Die had heel veel woorden nodig om te zeggen dat hij er nog even niks over ging zeggen. Ging helemaal uitleggen hoe het proces werkte. En nou ja, oké, die hield de deur open, maar ook niet helemaal. Marjolein Moorman vanochtend bij AT5. Luister eventjes mee, huidig wethouder in Amsterdam.
Op dit moment wordt er gestemd over het samengaan van de lijsten. Ik hoop heel erg dat we dat gaan doen. En ik snap ook je volgende vraag. En daar ga ik deze zomer gewoon heel diep over nadenken.
Dat is nog geen nee?
Dat is nog geen nee.
Waar denkt u aan dan op dit moment? Kriebelt het om naar Den Haag te gaan om die grote problemen die er zijn landelijk op te lossen?
Nou, het kriebelt zeker om nu een andere koers te geven aan het land. En ik ga er heel diep over nadenken of ik degene ben die die koers moet uitzetten.
Ja. Moorman voor premier?
Ja, zoals ik zeg, we moeten dus niet nu dan het over de poppetjes gaan hebben. Dat kan je saai vinden. Ik noem dat gewoon oude politiek. Ik denk dat we het moeten gaan hebben over het verhaal nu.
Ja, hier ben ik het echt niet mee eens.
Misschien dat daarom ben je naar BreakTalk stopt, omdat het oude politiek is.
Nou, we moeten het toch ook over de poppetjes hebben? Want het poppetje moet toch het verhaal gaan vertellen? Dus dan is het toch interessant wie dat gaat doen.
Jij hebt maar dan Jasmin over de poppetjes, kom maar.
Ja, nou, ik toen het kabinet viel, ja, heel graag Ivan. Ja. Toen het kabinet viel, heb ik meteen gezegd in de groepsapp van ik zet mijn geld op je zielkus. Ja. Nou, we hadden het net over mensen die dingen voorspellen.
1-0?
Precies, 1-0. Nou, ik wil er nog eentje ingooien. Ik denk dat het Timmermans wordt.
Okay.
Moorman die is, heeft denk ik een iets te rood profiel. Mm-hmm. En voor zo'n gezamenlijke reis heb je iemand nodig die zowel rood als groen is. En dat is Timmermans wel. Ik zou niet zo goed weten wie er verder. Je hebt natuurlijk nog Abu Taleb, maar die is ook wel echt rood. Ja. En aan de GroenLinks kant zijn er PvdA is volgens mij echt meer een bestuurderspartij dan GroenLinks. Dus daar zijn ook iets meer kandidaten, heb ik het idee.
Nou, ik
wil wel even.
Oh, je wil nu wel reageren. Maar nu wel reageren.
Nee, wat ik gewoon wil ontkrachten is dat Marjolein Moorman niet een groen profiel heeft. Ik denk dat ontzettend veel mensen hebben binnen zowel de PvdA als GroenLinks met ontzettend groen en een rood profiel. Mm-hmm. En dat ook is waar de toekomst naartoe gaat en waar we naartoe gaan. Maar dan geloof ik dat we nu moeten gaan hebben, zeker deze week met deze verkiezingen,
heel kort
over het verhaal dat we willen gaan uitbrengen. En niet de hele tijd over die poppen.
Ja, heel kort het verhaal dan.
Het verhaal is dat we toe moeten gaan naar een samenleving waarin iedereen mee kan doen en we ook voor de toekomst zorgen.
Oh, dat is vrij kort eigenlijk.
Ja, ik probeer het als een one-liner te vertellen.
Nee, je staat helemaal in de verkiezingsmodus. Heel goed. Heb je er al zin in, campaignen? Zal moeten gaan gebeuren.
Ja, ik heb ontzettend veel energie.
Heel goed. Laten we nog even praten over ander nieuws. Vandaag in NRC. Als je de slogan de politie is je beste vriend nog herinnert, dan moeten we daar misschien toch een beetje anders over gaan nadenken. Onderling lijken politieagenten ook niet per se heel erg vriendelijk met elkaar om te gaan. Blijkt uit onderzoek van politie en wetenschap. 1 op de 5 politieagenten zegt het afgelopen jaar gediscrimineerd te hebben op de werkvloer. Hetzelfde percentage zegt instructies van leidinggevenden te negeren of langzamer te werken dan nodig is. Blijkt allemaal uit een onderzoek dus naar integriteit bij de nationale politie. Ja, Jasmin, wat zegt dit onderzoek? Zitten daar structureel dingen fout bij die politie?
Ja, dat kunnen we volgens mij sowieso concluderen.
Waarom komt dat?
Ja, goede vraag. Dit is al zo lang, zijn er zoveel misstanden bij de politie. En de cijfers die hier naar voren komen, dat is echt, 1 op de 5 die zegt gediscrimineerd te hebben.
Ja, nog ineens te zijn, maar te hebben.
Precies, dus dat is nog bewust. Ja. Dus laat staan hoeveel zou aangeven het gediscrimineerd te zijn. Ja. 1 op de 3 politiemensen komt te laat op hun werk. Mm-hmm. En wat ik ook interessant vind, is er zijn 900 respondenten in dit onderzoek. En het is dus een onderzoek naar integriteit binnen de nationale politie. Ja. En met die 900 respondenten is het grootste onderzoek ooit. Mm-hmm. Naar integriteit. Ja. Dus het grootste onderzoek ooit naar integriteit heeft maar 900 respondenten.
Terwijl er 60.000 mensen
precies,
bij de politie
ik net zeggen. Dik 60.000 mensen die voor de politie werken. Dus dat is, dat zegt heel veel over hoeveel prioriteit het heeft bij de politie. Maar ook hoe groot de problemen zijn. Want wat je ziet is dat voor agenten eigenlijk de normen binnen de politie heel onduidelijk zijn. Dus er is echt vaak een grijs gebied. En dan is het ook heel moeilijk om je aan regels te houden. En dan worden dus grenzen ook heel snel overschreden. En dan zie je daarbovenop ook nog dat als er iets misgaat, dat er niet consequent wordt gehandeld. Ja. Dus het is niet duidelijk wat je wel niet mag doen.
Nee.
En vervolgens ga je dus de mist in. En dan zitten er ook geen straffen op. Ja. Als je bijvoorbeeld discrimineert of grensoverschrijdend gedrag vertoont. Dus daar zit echt een cultuuromslag die moet gaan plaatsvinden. En daar wordt al super lang aan gewerkt, maar blijkbaar lukt het niet. Ja, en ik denk dat het met heel veel verschillende dingen te maken heeft. Ik zal geen ellenlang verhaal houden. Maar dat heeft te maken met mensen die er en al heel lang werken. Ja. Maar ik denk ook echt een stukje welwillendheid. En dus niet ingrijpen op momenten dat het nodig is.
Ja, leidinggevenden die het goede voorbeeld niet geven. Dat helpt natuurlijk ook niet bepaald mee. Die onderzoekers zeggen ook dat het voor veel agenten vaak onduidelijk is wat nou eigenlijk gewenst en ongewenst gedrag is op werk. En dat is toch wel tamelijk bijzonder. Gert, je zou toch denken, het is toch wel vrij logisch dat je niet discrimineert in je werk. En
toch?
Dat lijkt mij wel.
Ja, dat lijkt mij ook. Maar blijkbaar is dat niet zo. En daaruit blijkt dus dat dat gesprek heel nodig en heel dringend aangaan moet worden met de leidinggevende ook onderling in vertrouwen. Om duidelijk ook te maken van wat kan wel door de beugel en wat niet. Wanneer gaat het echt een stap te ver? En dan pas kan je ook echt gaan normeren en gaan handhaven erop om te zorgen dat iedereen zich daaraan houdt. Maar daarvoor is inderdaad wel heel snel dat gesprek nodig om te zorgen dat iedereen weet wat de grenzen zijn.
Ja, de politie is de afgelopen jaren vaker in verlegenheid gebracht door allerlei integriteitsschendingen. Agenten die zich in appgroepen racistisch uitlieten, informatie verkopen aan criminelen. Maar gelukkig hebben we een demissionair minister van Justitie en Veiligheid. Die, weten we vandaag, ook allerlei ambities heeft. Moeten we daar toch wel meer van verwachten de komende tijd op dit gebied?
Ik weet niet of dit nou top of mind gaat zijn als het gaat om onderwerpen die wel of niet controversieel verklaard moet worden, omdat het echt gaat over een cultuuromslag. Mm-hmm. En dat is vaak gewoon wel ingewikkeld. Wat je ziet is dat vooral jonge politieagenten, dus mensen die net binnenkomen bij de politie, en brigadiers, dus dat zijn mensen die tussen hoofdagent en inspecteur inzitten, dat daar vooral heel veel problemen ontstaan. En dat heeft te maken met het voorbeeld dat inderdaad leidinggevenden geven. Ja. En dus de onduidelijkheid die er heel vaak is. Dus op de politieacademie moet ook gewoon meer tijd besteed gaan worden aan wat zijn gedragsregels.
Ja, cultuur.
En wat zijn de consequenties als je daar niet aan houdt.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR
van vandaag met Geert Noordzee en Jasmin uit Abderrahman. We gaan kijken naar wat jullie is opgevallen in het nieuws vandaag. Jasmin, jij wil het hebben over armoedebestrijding. Daar zijn zorgen om. We hebben een demissionair kabinet. En als zij nu niks doen, dan gaat het aantal armen in ons land groeien met 200.000 mensen. En dan kom je uit op meer dan 1 miljoen mensen.
Ja.
Wat gaat er mis en wat moet er gebeuren?
Nou ja, het kabinet is gevallen. You heard it here first. Ja. En dat betekent dus dat er de komende tijd gekeken gaat worden naar welke onderwerpen worden controversieel verklaard. Dus wat komt stil te liggen en wat niet. Nou, en een van die onderwerpen die dus best wel ingewikkeld lijken is wat gaat er gebeuren met bijvoorbeeld de hervorming van de arbeidsmarkt. Er is onlangs een rapport over het sociaal minimum naar buiten gekomen, dat het sociaal minimum omhoog moet. Nou, dat is helemaal niet duidelijk wat daar nu mee gaat gebeuren. Maar ook incidentele maatregelen, zoals bijvoorbeeld de energietoeslag. Wat gaat er bijvoorbeeld gebeuren met de verhoging van het minimumloon? Nou, dat zijn allemaal thema's die heel belangrijk zijn voor heel veel, in elk geval 1 miljoen mensen. Als het gaat om bestaanszekerheid. En daar staan staan nu heel veel vraagtekens bij. En dat is natuurlijk best wel zorgwekkend. Want dat zou zomaar kunnen betekenen, als daar dus niks op gebeurt, dat er straks 1 miljoen mensen in armoede worden gestort. Maar ik maak me vooral ook zorgen om de positie van jongeren. Natuurlijk als van de jongerentak van de vakbond. Ja. Omdat je de afgelopen jaren wel echt hebt gezien dat bijvoorbeeld als het gaat om koopkrachtmaatregelen, dat jongeren vaak echt een uitgezonderde positie daarin krijgen. Je hebt ook gezien in de hervormingen van de arbeidsmarkt, daar worden hele goede stappen ingezet. Dus bijvoorbeeld flexwerk aan banden, 0-urencontracten gaan eruit. Maar daar worden studenten en scholieren dan elke keer van uitgesloten. Ik kan nog wel even doorgaan. De nationale ombudsman die zegt dat jongeren niet kunnen rondkomen van de jeugdloon en de bijstand. Kortom, de financiële positie van heel veel mensen en ook van jongeren, die staat echt onder druk. Dus je ziet nu ook gemeentes, maar dus ook vanuit de vakbond, echt een oproep aan het kabinet om in elk geval de plannen die er liggen niet stop te zetten. En in elk geval niet ervoor te zorgen dat meer mensen in armoede terecht gaan komen. Nee. Ik ben niet heel lovend natuurlijk over alle plannen die er liggen. Ik vind echt dat er veel meer moet gebeuren om ervoor te zorgen dat mensen een sterke basis hebben. Maar in elk geval niet het nog erger maken dan het is.
Nee, en dit onderwerp dus zeker niet controversieel verklaren. Ja. Minister Schouten, die over armoedebeleid gaat, zeker de werk laten doen. Kijk nog even naar onze gemeenteman, Geert. Want gemeenten die hebben ook gereageerd in het artikel. Die zeggen bij monden van de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, er moet juist nu een oplossing komen voor die armoedeproblematiek. Dus sluit jij dan volledig aan bij de woorden van Jasmin? Maak je ook zorgen?
Ja, en ik denk zeker dat het rapport over het sociaal minimum, dat heel erg aangegrepen moet worden nu als handelingskader om actie te ondernemen voor de minister. Er is een commissie ingesteld om te kijken naar het sociaal minimum. Daaruit is gebleken, het sociaal minimum is te laag. Dan moet je zorgen dat je daar actie op onderneemt. Dat je dat verhoogt, dat je dat goed stelt. Dat is geloof ik nu een hele duidelijke actie die genomen is moet worden. En de Tweede Kamer is geloof ik ook aan zet.
Mm-hmm. Oké. Okay. Dan wil jij het hebben over Envy Peru. Dat is een drag queen, artiest dus. En die is gisteren geloof ik nog een groep jongens aangevallen. Woont in Amsterdam geloof ik. Heeft daar op Instagram teksten over geuit. Gaat ook aangifte doen van het voorval. Wat zegt jou wat daar gebeurd is? Is dit een incident of is dit geen incident?
Ja, dat is geloof ik geen incident.
En ook als het wel een incident is, is het ernstig.
Ja, zeker, sowieso. Maar wat je ook hoort van het verhaal is dat hij ook werd gefilmd, dat hij werd uitgescholden, dat het echt met een wapen was. En is ook onderdeel van een veel groter probleem wat we zien. Mm-hmm. En dat is het groeiende eigenlijk geweld naar de LHBTI-gemeenschap. En zeker ook naar transpersonen, maar ook drag queens zie je dat, omdat de stigmatisering ook groeit naar de gemeenschap. Er wordt over transvrouwen, we zagen het vorige week met de nieuwe Miss Nederland. Er wordt gezegd, die pikken de plek in van andere vrouwen. Mm-hmm. Over drag queens wordt gezegd, die zijn een gevaar voor onze kinderen. En uiteindelijk leidt dat bij de nieuwe Miss Nederland tot de doodsbedreigingen. Hier bij Envy Peru tot de daadwerkelijke aanval op hem. Ja. En dat is denk ik een hele zorgige ontwikkeling. Morgen gaan we het ook in de gemeenteraad bespreken, want de burgemeester is gekomen met een aanpak om het geweld van LHBTI'ers omlaag te brengen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we iedereen in de stad, maar ik zou zeggen in het land meenemen hierin. Dus ook de scholen, de sportverenigingen, andere verenigingen. Dat we zorgen dat we samen gaan staan voor die acceptatie, dat we niet meegaan in die stroom van stigmatisering, haat en polarisatie, want je ziet dat die steeds harder wordt, maar dat ze juist de andere kant laten zien.
Ja, kan je in Amsterdam, de stad waar jij raadslid bent, als je homo of lesbisch of drag queen of weet ik veel, kan je dan nog veilig over straat als je hand in hand over straat wil lopen? Ik weet het niet.
Wat is gebleken is vaker niet dat LHBTI'ers zich vaker onveilig voelen en ook vaker onveilig zijn. Vaker dan hetero's bijvoorbeeld. Mm-hmm. En ik zag het ook in mijn buurt, daar is afgelopen week weer een regenboogvlag vernield. Dat zijn allemaal dingen die je ziet die passen in het rijtje van de groeiende haat en het groeiende verzet en de groeiende stigmatisering. En dat is een enorm zorgelijke ontwikkeling, dat het steeds normaler is om te zeggen, zie je wel, die transvrouwen pikken onze plek in. En die groeiende stigmatisering leidt tot dit geweld. En ik denk dat we daar ons bewust van moeten zijn, dat dat niet iets is wat op zichzelf staat.
Wat kan een gemeente doen? Ik zag dat de burgemeester een regenboogvlag uit de Amazone had gehangen. Dat is een signaal.
Signaal.
En wat kan je echt doen?
Ja, signalen doen ertoe. Dus dat is denk ik ontzettend belangrijk signaal. Maar daarnaast is de burgemeester dus ook met het actieplan om het geweld tegen de LHBTI'ers tegen te gaan. Dat gaat onder andere om een betere samenwerking met het meldpunt discriminatieregio Amsterdam, het Openbaar Ministerie en de politie, om signalen eerder op te pakken. Ik zou zeggen, betrek daar dus ook scholen en verenigingen bij. Zorg dat je samen gaat staan daarvoor. En dat je samen, als je signalen van haat en discriminatie opvangt, ook oppakt en daarmee aan de slag gaat.
Dan gaan we nog even kijken tot slot van deze uitzending wat er trending is op de socials. BNB Vol Liefde is weer van start gegaan. Dat is niet onopgemerkt gebleven. Vooral de spirituele BNB-eigenaar Walter doet de gemoederen bezighouden. In de laatste aflevering gaat hij met zijn vrouwen de sauna in. En daar is Claudia wel enthousiast over.
Het is natuurlijk altijd even, oh ja, we gaan dan natuurlijk naakt. Oké, okay. En dan laat ik het los en genieten. Dan ben ik toch een bofkont als ik hem nou al naakt zie.
Ja, gelukkig weet ik niet hoe Walter eruit ziet. Ook trending is de nieuwe Barbie-film.
Hey Barbie. Can I come to your house today?
Sure. I don't have anything big planned. Just a giant blowout party with all the Barbies and planned choreography and a bespoke song. You should stop by.
Ja, nou, Filipino's kunnen nu opgelucht ademhalen, want de film mag volgende week toch in de Filipijnse bioscopen worden vertoond. Eerder overwogen de autoriteiten nog om de film te weren vanwege een controversiële scène met een kaart van de Zuid-Chinese Zee. En tot slot... Oh, baby. Britney Spears trending. Ze heeft een biografie geschreven. 13 jaar onder bewindvoerschap bij haar vader geweest. En nu de memoires die haar kant van het verhaal vertellen. Ze schrijft op Instagram erover dat ze veel therapie nodig heeft gehad om het boek te kunnen schrijven. Maar dat het af is en dat ze hoopt dat haar lezers het boek goed vinden. En tot slot nog eventjes praten over hashtag autobesitas. De stad Parijs gaat SUV-eigenaren hogere parkeertarieven vragen in de strijd met de type SUV, grote auto's dus. Hè. Van die four-wheel drives, bedoeld eigenlijk voor off-road en dergelijke. Hoe groter en zwaarder je auto, hoe hoger de parkeerkosten in de stad om op die manier vervuiling tegen te gaan van die bakbeesten. En dan weten we, Geert, dat in de gemeente Amsterdam ook een soort heksenjacht tegen de auto bezig is met allerlei knips en ellende. Zou je zeggen, goed idee om ook hier de parkeertarieven voor SUV's flink te verhogen?
Nou, ik vind heksenjacht dan weer zo'n woord dat ik denk van heksenjacht. We zijn ermee bezig om de stad voor te bereiden op de toekomst inderdaad. Je ziet dat het steeds drukker wordt in de stad. Als het gaat om inderdaad grotere auto's belasten. Ik ben wel benieuwd hoe dat nou precies werkt. Mm-hmm. Ik denk wel dat je ook moet kijken, bijvoorbeeld loodgieters, die hebben soms een grotere auto nodig. Of schilders hebben soms een grotere auto nodig. Dus dat je daar wel sowieso op moet letten.
Maar in principe het idee, daar word je wel warm van.
Ik ben wel benieuwd.
Ja, goed idee, Jasmin?
Ja, ik word
als
altijd...
Als jij zo'n hufterige SUV koopt, is je dan lekker flink aangeslagen.
Nou, ik vind het wel altijd een beetje vervelend als er zo'n dikke bak voor mijn eigen deur staat, of zo half geparkeerd op de stoep. Ja, dus dat mag van mij wel weg.
Nou... Naak je borst maar nat als je luistert nu in je auto en je SUV. Leuk. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breekt. Jasmin Uit Abderrahman van FNV Jonge United en Geert Noordzij, raadslid in Amsterdam voor de PvdA. Morgen weer een nieuwe aflevering. Tot die tijd volg je ons via de socials en zometeen Zaken doen met Thomas van Zel.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.